Bitcoin-bezitters wachten nu al een maand op die beloofde nieuwe all-time highs van Bitcoin. Waar blijven die nieuwe records en wat moet je nou eigenlijk met die korte termijn en lange termijn verwachtingen? Daarover praten we in de podcastaflevering van vandaag. Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 19 juni 2025. Welkom bij de CryptoCoiners podcast. Dit is aflevering 407 met een rapportcijfer dat er niet al te goed uitziet. Het is een 4 en dat is 3 punten minder dan bij de vorige podcast van 2 weken geleden. En de allerbelangrijkste reden voor dat lage rapportcijfer is op dit ogenblik het achterblijven van die altcoins. Er wordt hier en daar al gesproken over een nieuw altcoin season dat eraan zit te komen. De charts en de altcoin trends wijzen daar op dit ogenblik totaal niet op. Integendeel, altcoins staan zwaar onder druk wat de prijs betreft en ook de trends. Dat gaan we straks zien als we de scanner erbij pakken. En dat betekent hoe dan ook een laag rapportcijfer. Op dit ogenblik dus een 4. Het zou nog lager kunnen worden. Misschien een kleine opleving dit weekend, maar in principe blijft het aan de lage kant. En dat heeft dus alles te maken met die altcoins. We gaan zo meteen naar de charts. Voordat we dat gaan doen, heb ik even wat nieuws van buitenaf voor je. En ik heb ook mijn mening over die prijsontwikkeling van Bitcoin. Dat record, komt er dan wel, komt het niet? Welke kant gaat het op? Daar heb ik een uitgebreid verhaal over. Dat zometeen. Eerst even wat nieuws. Er zijn een paar heel belangrijke dingen gebeurd, hoewel je er eigenlijk nauwelijks echt wat over leest dat diepgaand is. Laten we beginnen met Amerika, de Verenigde Staten. Ik heb het even niet over de tariffs en over Trump en al dat soort dingen. Nee, het gaat over wat ook wel regulatorische dooi wordt genoemd. Misschien weet je het wel, we hebben in Amerika onder het Biden-regime echt heel beperkende dingen voor crypto en Bitcoin gezien. We hebben het gehad ook in deze podcast een paar jaar geleden over Operation Choke Point 2, waarin heel duidelijk werd, een advocatenkantoor in Boston heeft zich daarmee bezig gehouden, dat Amerikaanse banken zwaar onder druk werden gezet door de overheid om elk bedrijf dat ook maar iets deed met crypto en Bitcoin gewoon niet aan te nemen als rekeninghouder of de rekeningen extreem te beperken. En dat was maar één voorbeeld. Denk terug aan de eindeloze discussies en conflicten tussen de Amerikaanse waakhond, de SEC, en bedrijven als Ripple. Denk terug aan Binance, waarbij er een enorme aanklacht kwam wegens zogenaamd witwassen. Die aanklacht heeft er zelfs in geresulteerd dat CZ, de toenmalige baas en oprichter van Binance, A, in de gevangenis moest en B, niet langer baas van Binance kon blijven. Helaas, allemaal achteraf nergens voor nodig geweest, want Amerika heeft inmiddels de zogenaamde Genius Act goedgekeurd. Dat is één. En die Genius Act, waar af en toe wat over wordt geschreven, betekent eigenlijk het volgende. Er is nu in Amerika, en volgens mij is dat het eerste land in de wereld, voor de eerste keer een heel duidelijk wetgevend kader voor altcoins. Dus, of voor stablecoins, ik zeg het verkeerd. Dus voor alternatieven voor stabiele assets, zoals de dollar, voor zover je die stabiel kunt noemen, en ook goud. En dat is een absolute doorbraak in Amerika. En dat gaat zorgen voor een enorme verschuiving. Niet nu, dat duurt best wel even voordat het allemaal doordruppelt. Maar Amerika laat hiermee eigenlijk voor de eerste keer zien dat ze vooruitkijken als het gaat om crypto. En dat ze niet alleen maar bezig zijn met het reguleren en beperken van zaken. En dat is iets heel anders dan je over Europa kunt zeggen. En alvast even vooruitlopend over iets waar ik het zo meteen met je over wil hebben. Ik denk dat die hele MiCA-toestand die we hier hebben, die beperkende regeling voor crypto, waar overigens nog de ene onduidelijkheid na de andere over bestaat, het gewoon niet lang gaat volhouden. Het zou me echt verbazen als we over 5 jaar, wij met z'n allen met crypto, nog serieus gebukt gaan onder die MiCA-regeling. Dat kan geen stand houden. Dat is dus één. Het feit dat Amerika nu eindelijk een serieuze beslissing heeft genomen in de vorm van die Genius Act om stablecoins heel duidelijk te kunnen reguleren. Op een manier die meer consumentvriendelijk is dan ooit tevoren. Nou, ik heb het al even gehad over de SEC-rechtszaak tegen Binance. Die is nu van tafel. En die twee dingen laten heel duidelijk zien dat ze nu in Amerika eerder omschakelen naar een toezicht op basis van regels. In plaats van, weet je wat, we hakken en zagen gewoon en later kijken we wel of we gelijk hebben of niet. Dat is Amerika. Maar er gebeurt nog iets. Aan de andere kant van de wereld, met name in Azië, met name in wat je ook wel emerging markets zou kunnen noemen, landen in ontwikkeling. Die landen zijn, en dat kun je absoluut toch nog steeds niet zeggen over de Amerikaanse staten, over VS, en ook niet over Europa. Die landen zijn veel meer bezig met radicale benaderingen om Bitcoin en crypto een asset te maken. Terwijl, nogmaals, Europa en Amerika nog steeds focussen op het ja, hoe zeg je dat? Het integreren van Bitcoin en crypto binnen de al bestaande financiële systemen. En daarbij ligt natuurlijk automatisch, dat zie je aan MiCA, je ziet het ook aan andere dingen, die MiCA-regeling van Europa. De focus ligt daar natuurlijk met name op risicomanagement, risicobeheersing. Nou, dat is in die landen buiten Europa en Amerika absoluut niet het geval, met name emerging markets. Waar we in Europa met name kijken, of in ieder geval de regelgevers kijken, ook hoe moet je nou precies licenties uitgeven aan handelsplatformen. Kijk naar Bybit, die hebben echt moeten worstelen om eindelijk een licentie te krijgen. Binance werd er natuurlijk uitgeknikkerd door de Nederlandse bank. Allemaal voorbeelden van risicobeheersing. In emerging markets, in opkomende economieën, zie je heel andere dingen. Ik heb eigenlijk twee voorbeelden voor je. De eerste is Vietnam, waar nu Bitcoin daadwerkelijk is geaccepteerd als asset. Die zal worden toegevoegd ook aan de schatkist. Maar de tweede, die is echt interessant en verbazingwekkend dat er heel weinig is opgepakt dit. Pakistan. Pakistan heeft zojuist aangekondigd. In Pakistan hebben ze een energieoverschot. Er wordt daar heel veel energie geproduceerd, maar vanwege de economie die daar natuurlijk achterblijft, is er eigenlijk geen plek voor die energie. Exporteren ervan is moeilijk en dat betekent dat dat enorme energieoverschot, dat is ongeveer 2000 megawatt, die wordt op de balans gezet en dat wordt als een passivum op de balans gezet. Daar kun je dus niet eigenlijk veel mee. Het levert niks op. Je krijgt er geen rente op enzovoort enzovoort. Wat hebben ze gezegd daar in Pakistan? Nou, in plaats van dat nu als passivum op de balans te laten staan, kunnen we het ook omkeren naar een activum. En dat doen we door die energie te gebruiken om Bitcoin te minen. Die Bitcoin zetten we vervolgens keurig als asset op de balans. En daarmee creëren we A, een mooie reserve in de vorm van Bitcoin. En twee, gebruiken we onze energie voor iets dat ons straks economisch veel sterker maakt. En de strategische redenering is natuurlijk briljant. Dit is super eenvoudig. En wat ze doen is, we hebben een overschot in de vorm van energie. We produceren veel te veel energie. We kunnen niks met dat overschot. Weet je wat? We maken daar gewoon een activa van, of een activum van, dat we kunnen gebruiken om onze financiële reserves heel sterk te maken. Dat is eindelijk een keer een strategie waarbij Bitcoin niet wordt gezien, zoals in andere landen, als een speculatieobject. Nee, het is nu opeens, in ieder geval voor een land als Pakistan, een industrieel en geopolitiek instrument geworden. Het is de eerste keer dat we dit zien, waarschijnlijk niet de laatste keer. Ik vind het echt briljant hoe ze op dit idee zijn gekomen, wat dus eigenlijk heel erg voor de hand ligt. Dat is vaak met ideeën zo. Maar dit idee gaat ongetwijfeld opschudding veroorzaken en zou wel eens voor een op de langere termijn, ik kom zo meteen terug op dat lange en korte termijn, op de langere termijn voor aardverschuivingen kunnen zorgen. Houd dat heel goed in de gaten. En dan wat dat lange en korte termijn betreft. Laten we even beginnen met de vraag die iedereen steeds weer stelt. Waarom gaat die Bitcoinprijs maar niet omhoog? Afgelopen 2 maanden is er meer dan $12 miljard naar Bitcoin ETF's gevloeid. Dat is dus geld dat nu is geïnvesteerd via ETF's, Exchange Traded Funds, in Bitcoin. Maar als dat zo is, zo ontzettend veel geld, hoe kan het dat we dat niet terugzien in de prijs van Bitcoin? Verreweg de belangrijkste reden is de interesse bij retail traders, thuis traders, zoals ik altijd noem. Mensen zoals jij en ik die gewoon thuis achter de computer of met hun iPhone zitten te traden. De interesse bij retail traders in Bitcoin is enorm afgenomen. Er is een wezenlijk verschil, en dat is belangrijk om te beseffen, wat er op handelsplatformen plaatsvindt. En dat zien wij als retail traders. Dat zijn de handelsplatformen die we altijd in de chart zien. Dat zijn de Binances, Bybits, OKX en noem maar op van de wereld. En wat er op de achtergrond gebeurt, de onderlinge deals, deals die plaatsvinden tussen grootbezitters, de whales, miners, daar hebben we het al over gehad in deze podcast ook, en grote institutionele beleggers. De transacties die onder de toonbank plaatsvinden. Ik weet niet of je weet dat heel veel handelsplatformen, behalve hun exchange, waar wij op traden, ook nog een over the counter, of eigenlijk zou je moeten zeggen onder de toonbank, afdeling hebben waar gewoon wordt gehandeld zonder dat de prijzen die er daar worden gevraagd voor Bitcoin en andere munten en die worden geboden, zichtbaar zijn op handelsplatformen. Daar zie je de echte actie, alleen daar zie je dus in de praktijk heel weinig van. Je moet dat maar net ervaren of horen. Als je nu kijkt naar wat wij ook wel on-chain data noemen, dan zie je eigenlijk heel weinig kleine transacties. Je ziet grote transacties. Af en toe wordt de markt er ook wat onrustig van. Dan lees je dat er weer een enorme wallet met een hele hoop bitcoin is verschoven. Vaak het gevolg van een OTC-actie, een over-the-counter actie of onder de toonbank actie. Maar de kleinere transacties, laten we zeggen de transacties van $10.000 of minder aan bitcoin, die nemen heel zwaar af. En je ziet ook, als je naar Google Trends kijkt bijvoorbeeld, hè, de manier om te kijken naar welke woorden het vaakst wordt gezocht, dan zie je dat het aantal zoekacties op bitcoin en andere cryptomunten heel erg laag is. Zeker als je het vergelijkt met die FOMO-markten die we hebben gezien in 2017, toen we net met cryptocoiners waren begonnen. En ook in 2021, toen we de vorige bullrun hebben gehad naar die enorme, toen nog enorme all-time high van ruim $70.000. In vergelijking met toen is er veel minder zoekactiviteit op bijvoorbeeld Google. En ik weet het, Google, de zoekactiviteit van Google worden langzaam maar zeker vervangen door AI-chatbots waar je ook mee kunt zoeken. Maar dat compenseert niet het enorme verschil in belangstelling. En het zijn niet alleen maar de zoekactiviteiten, het is dus ook het achterblijven van on-chain transacties, transacties op de blockchain, waarbij gewoon geld heen en weer geschoven wordt. De lagere bedragen zie je gewoon niet meer, zoals je dat vroeger wel zag. En wat natuurlijk een rol speelt daarbij, want het gaat hier om retail traders, is dat retail traders op dit ogenblik onzeker zijn. Er is nogal wat aan de hand in de wereld. We hebben natuurlijk alle geopolitieke spanning op het ogenblik. We hebben oorlogen die overal uitbreken of dreigen uit te breken. We hebben energiecrisis. We hebben macro-economische problemen. We hebben een enorme schuldenlast in Amerika. Enfin, hoef je allemaal helemaal niets meer daarover te vertellen. Belangrijk is dat Bitcoin op de handelsplatformen heel simpel reageert. Nauwelijks prijsbeweging. We zitten nu ook alweer een tijd lang in die zone van $105.000 plus of min een beetje. De prijs komt steeds weer op dat niveau terug. Er wordt veel geliquideerd, echt veel. Er wordt veel leverage gehandeld op het ogenblik. En vaak voor long trades, omdat mensen er toch van uitgingen van wow, we gaan straks enorme prijsstijgingen zien, want alle influencers roepen allemaal en alle analisten roepen allemaal dat we door het dak gaan wat de bitcoinprijs betreft. Dus we gaan even flink wat geld lenen om daar bitcoin mee te kopen. Als er vervolgens een enorme daling komt van de bitcoinprijs, enorm hoeft het niet eens te zijn, maar de bitcoinprijs daalt een paar procent, dan worden al die geleende trades, die worden gestopt en dat resulteert vaak in liquidatie van accounts. En daar gaat echt heel veel geld in om. 1,2 miljard bijvoorbeeld, alleen al de afgelopen tijd, in geliquideerde accounts. En ik heb wel eens een slide laten zien, volgens mij heb ik dat in het café laten zien, hoe ontzettend veel dat is, hoe ontzettend veel geld er zomaar van het een op het andere moment, dat gaat echt over honderden miljoenen dollars, kan worden geliquideerd omdat traders te veel hebben geleend, omdat ze dachten dat de prijs een bepaalde richting opging. Nou, die liquiditeit die op dit ogenblik in de markt is, is niet heftig. Er is niet veel geld beschikbaar op het ogenblik op handelsplatformen om te traden met bitcoin. Het wordt ook niet meer, het wordt eerder minder. Kijk maar naar het handelsvolume op bijvoorbeeld de bitcoin dagchart. Kom ik zo meteen nog even op terug trouwens. Je ziet dat los van het volume dat afneemt, en volume kun je eigenlijk vertalen met belangstelling of interesse, ook de signalen die je op die chart ziet, of je kijkt naar trends, je kijkt naar oversold en overbought scenario's, dan merk je gewoon dat de markt onder stress staat. De markt is echt heel, hoe zeg je dat, emotioneel geladen. Reageren heel snel op angst, of soms op hebzucht, maar in feite angst. De grootste dominerende emotie op dit ogenblik is angst. Volatiliteit wordt steeds minder en dat is vaak, en dat weet je, de snelkookpan waar ik het regelmatig over heb. Als de volatiliteit afneemt, is dat vaak een voorbode van hele grote prijsbewegingen, grote uitbraken. Maar als je kijkt naar de trends die je op dit ogenblik op de charts ziet, dan kun je bijna niet anders dan verwachten dat die uitbraken niet naar boven gaan. Want niet alleen de trends, maar ook het sentiment speelt niet mee, maar eerder naar beneden. En tegelijkertijd zie je nu zoveel activiteit in die wallets plaatsvinden, of eigenlijk uit die wallets plaatsvinden op de blockchain, waardoor je je af moet vragen, wat doen deze houders van het eerste uur, die allemaal nu hun bitcoin verkopen onder de toonbank, nemen die nu gewoon hun winst omdat ze grotere dalingen verwachten? Vergeet niet, iedereen die nu bitcoin verkoopt, doet dat omdat hij of zij denkt dat de prijs gaat dalen, niet omdat de prijs gaat stijgen. En mijn mening is wat dat betreft eigenlijk altijd al heel helder geweest, maar ik wil hem nog een keer duidelijk onder woorden brengen, want ik krijg regelmatig reacties van mensen in de geest van, en terecht denk ik, waarom ben je zo pessimistisch terwijl iedereen zo optimistisch is? En ik wil het nog één keer heel duidelijk gezegd hebben, gekoppeld aan wat ik net heb verteld. Op de korte termijn, en dan denk ik aan een periode van een paar maanden, maximaal een half jaar, misschien veel korter dan dat, maar absoluut wel op die korte termijn, verwacht ik prijsdalingen. Daar ben ik nooit onduidelijk over geweest, waar heel veel mensen zeiden van, ik verwacht dat de prijs gaat stijgen, zei ik meestal van, ik zie dat gewoon niet echt gebeuren. Ik verwacht eerder prijsdalingen. En het kunnen best wel onverwacht grote prijsdalingen zijn, met name door de onzekerheid die je op dit ogenblik ziet bij retail traders, de thuistraders, zoals jij en ik. Maar dat is de korte termijn. Als je naar de lange termijn kijkt, en ik kom zo nog even wat terug op, wat is nou kort en wat is nou lang? Op de lange termijn verwacht ik enorme prijsstijgingen van Bitcoin. Er zijn een aantal redenen voor. A, geld, dat natuurlijk steeds overvloediger beschikbaar komt, want in tijden van crisis zullen overheden geld bijdrukken. Dat geldt voor de euro, dat geldt ook voor de dollar, geldt voor nog meer grotere fiat munten. Dus dat is een belangrijke reden. Dan, en dat wil je echt niet onderschatten, de effecten die je nu nog niet echt ziet, maar die je gaat zien op de wat langere termijn, van beslissingen die zijn genomen door Amerika, hè, met mogelijkheden nu om stablecoins goed te reguleren. En wat je in emerging markets ziet gebeuren. Denk aan Pakistan. Klein landje zou je misschien zeggen. Onbetekenend landje zou je misschien denken als het om economie gaat. Maar de beslissing die daar genomen is om passiva, zoals stroom, energieoverschot, om te zetten in een activum zoals Bitcoin, is revolutionair, hoe simpel die ook klinkt, baanbrekend en zal er absoluut voor gaan zorgen dat dit door meer landen wordt overgenomen die met hetzelfde overschot zitten, wat uiteindelijk natuurlijk de Bitcoin asset, of de Bitcoin als asset in dergelijke landen, heel dominant maakt, die landen een veel sterkere positie op de wereldbalans geeft en daardoor automatisch dus ook de Bitcoinprijs flink zal gaan doen stijgen. En dit is dus niet in tegenspraak tot wat ik net zei, waar ik zei van op de korte termijn verwacht ik gewoon prijsdalingen. Ik ben echt niet verbaasd als we straks, als er nog meer signalen komen dat het slecht gaat met de economie of met de wereld, enorme Bitcoin prijsdalingen zien. Maar dat is een korte termijn verhaal. Op de langere termijn zie ik extreem positieve prijsontwikkelingen voor Bitcoin. Straks zien we zelfs een chart die al jarenlang stand houdt, waar het ook heel duidelijk wordt. Maar wat is dan korte termijn en lange termijn? Nou, korte termijn, weken tot een paar maanden. Een paar weken tot, laten we zeggen, maximaal, maar dat is dan aan de lange kant, een maand of zes. En langer termijn? Een half jaar of langer. Nou, we zitten nu in juni. Dat zou betekenen dat ik er niet raar van zou opkijken als we de komende maanden tot en met oktober, november gewoon negatieve prijsontwikkelingen zien. Zwaar onder druk staande bitcoinprijzen. Heel onzekere aandelenmarkten. Alles natuurlijk op gebaseerd op wat er in de wereld gebeurt en wat er met name vanuit Amerika voor nieuws en speculatie op ons afkomt. Maar op de langere termijn kan het niet anders dan dat de prijs van een schaars goed zoals Bitcoin gaat stijgen. Dat wil ik toch even met je delen, want ik merk gewoon dat daar best wel veel vragen over komen. Wat is nou kort, wat is nou lang? Waarom ben je zo pessimistisch of ben je dan ook optimistisch? Hoe doe je dat nou precies? Dat is de reden. En voor de zekerheid, zonder dat ik echt reclame wil gaan maken, mocht je geïnteresseerd zijn in meer informatie hierover en hoe ik hier tegenaan kijk en over denk, misschien wil je eens kijken op mijn Substack pagina www.cryptocoins.nl/substack. Een absolute aanrader naar mijn mening. Ook als je vaker updates wilt hebben dan we hier via de CryptoCoiners podcast kunnen doen. Maar daar kom ik zo meteen nog even op terug. We gaan nu even naar de charts. En wat die charts betreft, we behandelen vanaf nu, we gaan iets anders doen hier in de CryptoCoiners podcast. We behandelen vanaf nu alleen nog maar de langere charts, zoals de weekchart en de maandchart. De andere charts, die kortere, de dagchart en de urenchart en zo, die doen we niet meer in deze podcast. Maar dat wil niet zeggen dat ze zijn verdwenen, want misschien weet je het al, er is een nieuwe podcast, de Bitcoin Vandaag podcast, sinds deze week. De eerste, volgens mij, 3 afleveringen zijn al verschenen. Elke werkdag, van maandag tot en met vrijdag, een update, heel kort, tussen de 5 en 10 minuten, waarin ik de belangrijkste Bitcoin charts met je doorneem en op basis daarvan even kijk naar mijn verwachting over de prijsontwikkeling van Bitcoin. En dat doe ik op basis van de dagchart en de urenchart. Ik neem ook nog wat andere dingen mee, maar dat betekent omdat we nu die dagelijkse podcast hebben, de Bitcoin Vandaag podcast, is het niet meer nodig om die charts ook nog een keertje in deze langere podcast te behandelen die maar 1 keer per week komt. En dat betekent dat we in deze podcast ook wat meer ruimte hebben, omdat tijd toch altijd een factor is voor wat andere analyses dan alleen maar de charts, zoals ik net heb gedaan. De dingen die ik in de wereld zie gebeuren die impact gaan hebben of meteen al hebben op de prijs van crypto en bijvoorbeeld de prijs van Bitcoin. Maar er blijven altijd een paar charts over, waaronder de Bitcoin weekchart, die je nu ook in beeld ziet op dit ogenblik. En wat die weekchart betreft, we hebben eindelijk, en we hebben hier lang op moeten wachten, een nieuw dal bereikt. De 102.000, je ziet hem hier al aangeven, sorry, 100.426 dollar in de week van, en dat wou ik zeggen, 2 juni. Dat is deze candle die je hier ziet. Dat betekent een nieuw dal. Dat dal is hoger dan het vorige dal dat we gezien hebben. Dat is alweer een tijd terug. Dat was volgens mij deze, ja, de week van 7 april, 74.000 dollar. En dat betekent dat we nu ook officieel kunnen zeggen, hogere pieken, hogere dalen, je weet het, dat de weekchart weer bullish is geworden. Dus technisch eindelijk een bullish chart. Dat is het goede nieuws. Minder prettig nieuws op het ogenblik zie je waarschijnlijk al als je een geoefend kijker bent naar de Crypto Corners podcast, is deze OBV-indicator onderin, de Unbalanced Volume Indicator, die stijgt als er stijgende prijzen zijn met volume. Dus eigenlijk wordt het volume dan bij een totaal aantal van volume opgeteld. En hij daalt als er dalende prijzen zijn met volume. En dat betekent op dit ogenblik, de prijzen zijn gedaald. Eigenlijk zijn ze nog steeds aan het dalen. Dit is de tweede week op rij op dit ogenblik dat de prijs daalt. Dat betekent dat het volume dat is verhandeld af wordt getrokken van het totale volume. En dat betekent dus ook dat je de Unbalanced Volume Indicator op dit ogenblik ziet dalen. Belangrijk om dat in de gaten te houden. Verder staat de prijs nu nog net. Je wilt deze candle van deze week gewoon niet meenemen, want die is niet relevant. Maar als je de afgelopen week nog meeneemt, staat de candle nu nog net, eigenlijk al sinds 5 mei, dus ruim een maand, boven de bovenste band van de Keltner Channel. Dat wijst technisch gezien, zou je kunnen zeggen, nog steeds op een toenemend bullish momentum. Maar eerlijk is eerlijk, zo erg toenemend is het op het ogenblik ook niet. Vooral als je bedenkt dat de candle van afgelopen week een onvervalste doji is geweest. De open en de close prijs liggen super dicht bij elkaar. Opnieuw, die 105.000 dollar zone die je steeds weer tegenkomt, daar heeft de prijs op dit ogenblik zijn thuishaven gevonden. Dus waar let ik op wat deze weekchart betreft? Ik kijk natuurlijk naar de MA20, MA50 en MA200 die op dit ogenblik uitstaan, maar we kunnen ze wel eventjes aanzetten op deze weekchart. Dan heb je een mooi beeld, dat is deze, de SMA200, oftewel de Simple Moving Average 200, de SMA20 en hier de SMA50. En dan zie je dat ze gelukkig in de juiste volgorde staan. En ze wijzen ook allemaal nog naar boven, dus dat is een bevestiging van de stabiele bullish trend die we op dit ogenblik hebben. Hogere pieken, hogere dalen. De prijs staat boven de MA20, die wijst naar boven. De MA20 staat boven de MA50, die wijst ook naar boven. En de MA50 staat boven de 200. Kortom, dit ziet er allemaal heel keurig bullish uit, maar ik houd dat wel heel goed in de gaten. Zien we hier rare ontwikkeling, bijvoorbeeld daalt de prijs zomaar onder het niveau van op dit ogenblik de MA20. Hou je vast, $94.000. Dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Hoe stabiel is die veilige bodem van $100.000, waar we nu al anderhalve maand boven zitten? Dit is de eerste week dat we erboven zijn gegaan, de week van 5 mei, inmiddels anderhalve maand geleden. Sindsdien zijn we er ook niet meer onder gekomen. Je ziet hoe goed die bodem stand houdt hier. Die wick aan de onderkant komt niet onder de $100.000. Dus dat is een belangrijke grens. Maar nogmaals, meer hierover. De kortere charts die je goed in de gaten houdt. De dagchart en de urenchart. Dat vind je terug in de nieuwe Bitcoin Vandaag podcast. Wat ik daar niet in behandel en wel in onze wekelijkse CryptoCoiners podcast is natuurlijk de logaritmische chart. De 2-weken chart. Dit is een 2-weken chart met een logaritmisch uitgangspunt. Dat betekent dat je niet hier de prijsverschillen ziet in absolute zin, dus de dollars, maar je ziet het in procentuele zin. Dus het prijsverschil in procent uitgedrukt ten opzichte van 2 weken geleden. En ik heb deze chart al heel lang in gebruik en hij houdt stand. Hij blijft maar stand houden, zelfs in situaties waar je zou denken van, zoals we hier bijvoorbeeld hebben gezien in 2023 en hier ook hebben gezien in de zomer van 2023 en zelfs hier nog een keer hebben gezien september afgelopen jaar en hier ook nog in maart dit jaar, 2 maanden geleden. Hij houdt gewoon stand. De prijs duikt niet onder die onderste stippenlijn wat de laatste support range aangeeft en ook komt hij tot nu toe nog niet boven de bovenste stippenlijn waar hij al wel eens keer boven of bijna boven is gekomen. Dit is dus een range. Het is een enorme range, want het is een logaritmische range. Dus de bereiken zijn, je zou bijna kunnen zeggen, science fiction. Volgens deze chart, zou ik kunnen zeggen, ik zou het niet te hard zeggen. Volgens deze chart blijft die geldig als de prijs op dit ogenblik, en dan kijken we naar deze 2 weken, want dit is een 2 weken chart. Als de prijs op dit ogenblik niet onder de 77.000 komt, en let op, er ook niet deze week boven de 1,5 miljoen komt. Nou, ik denk ook niet dat dat gebeurt. Beide scenario's zijn niet zo heel waarschijnlijk. Die 1,5 miljoen wordt krap, denk ik, deze week. En die 77.000 is ook niet echt, op dit ogenblik nog niet realistisch. Maar dit is dus de range waarin deze chart zich afspeelt. Alleen dit is een veel interessantere lijn om in de gaten te houden. Dit is de supportlijn, officiële supportlijn, doorgetrokken op basis van wat we eerder hebben gezien op deze chart, jaren terug. Kijk, als je hier kijkt, dan zie je een verticale lijn. En deze verticale lijn, die geeft aan wanneer het nieuwjaar is. Oftewel de eerste serie van 2 weken in 2026. En als de prijs gewoon keurig, zoals hij nu al jarenlang doet, op deze supportlijn blijft spelen, dan komen we in januari van 2026 uit op een bitcoinprijs van $156.000. Nu denk je misschien van, oh, dat is wel heel veel. Zeker gebaseerd op de huidige prijs, $100.000 maar, tussen aanhalingstekens. 156, dat klinkt echt als science fiction. Maar er is eigenlijk, als je ook kijkt naar datgene wat ik je net vertelde, geen enkele reden waarom een dergelijke prijsverwachting niet gewoon zou kunnen uitkomen. Dus daar mik ik op. Een prijs in januari volgend jaar van $156.000 of wat lager misschien in deze range. En dan kom je dus op de onderste lijn uit. En dat is nog steeds meer dan waar de prijs nu staat. Ongeveer $115.000 is net nog wat hoger dan de prijs die we op dit ogenblik hebben. Zo rond de 105. Maar dit is dus langer termijn. Op de wat kortere termijn kunnen we natuurlijk schommelingen gaan zien deze kant op. En dus zelfs als we daadwerkelijk als gevolg van grote angst bij retail traders prijsdalingen gaan zien van Bitcoin richting de $90.000 of nog lager, is er helemaal niks aan de hand. Want het past nog steeds keurig binnen deze chart. Dit is dus een typisch voorbeeld van een langetermijn chart. En deze chart focust niet zozeer op wat we de komende paar weken gaan zien of die enorme teleurstelling die sommige beleggers nu hebben van waarom gaat de prijs niet naar die nieuwe all-time high. Nee, deze prijs focust op de, of deze chart focust op de wat langere termijn. Dat wat deze chart betreft. Ik pak er nog even een paar charts bij, waaronder deze, de goudchart. Dat is deze, de dagchart. Die ziet er goed uit trouwens, kan ik je nu al vertellen. Dit is de Bitcoin goudchart met hogere pieken en hogere dalen. Wat laat zien dat de trend op de goudchart gewoon bullish is. En ik herhaal wat ik 2 weken geleden zei bij de vorige podcast aflevering. De goudprijs is bullish, de goudchart is bullish, de dagchart. En ik verwacht dat het niet al te lang meer duurt voordat we een nieuwe gouddoorbraak gaan zien. Want vergeet niet, de financiële markten verkeren op dit ogenblik in onzekerheid. Dat ga je zo meteen zien als we de Wall Street Fear and Greed Index er even bij pakken. En als markten onzeker zijn, vluchten ze altijd in veilige havens. Als beleggers onzeker zijn, vluchten ze altijd in veilige havens. Goud is een hele belangrijke veilige haven. Bitcoin is dat ook. Maar kijk er niet raar van op, als je eerst dalende prijzen ziet, als markten onzeker worden, dan vluchten ze namelijk eerst in cash en daarna automatisch stijgende prijzen van safe havens, veilige havens, zoals goud en dus ook bitcoin. Nou, laten we dan maar even kijken naar de Wall Street Fear and Greed Index. Die zit niet daar, maar die zit hier. Even kijken hoor, podcast tabs en dan heb ik deze nodig. De Fear and Greed Index op Wall Street, dat is deze. Dit komt van CNN af overigens. Ik moet nog een beetje scrollen om dat netjes te krijgen. Dit was, toen we de vorige podcast opnamen, inmiddels iets meer dan 2 weken geleden, exact hetzelfde. Het was neutral. Toen was het 54, het is nu ook neutral. Dus weer 54, maar we hebben de afgelopen 2 weken wel een aantal hogere waarden gezien. We hebben greed gehad, volgens mij zelfs tot 64 aan toe. Maar inmiddels staan de beleggers weer allemaal met beide benen op de grond. Het gaat gewoon niet goed met de economie. Ze hadden iets meer verwacht van de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank, die gisteravond heeft laten weten dat ze de rente niet gaan verlagen. Ze zeggen, ja, de inflatie is wel onder controle, maar is niet onder controle, om het zo maar even uit te drukken. Ze vinden de inflatie nog steeds zo hoog en daar krijgen ze geen controle over. En dat betekent dat ze het zich niet kunnen veroorloven om de rente te verlagen. Want als je de rente verlaagt, dan wordt geld makkelijker beschikbaar. Dan gaan mensen meer kopen en dan gaat de inflatie omhoog. Nou, de vraag is, waarom daalt dan de inflatie niet nu de rente niet daalt? En het antwoord is heel simpel. De inflatie is niet alleen maar afhankelijk van productie in Amerika, maar ook van andere dingen, zoals de tariffs. En dat zie je nu nog niet echt terug. Maar ik kan je nu al vertellen, de komende 3 maanden worden cruciaal voor Trump. Kijk, Trump komt nu nog weg met zijn argument dat hij pas net president is, dat we nog geen kwartaalcijfers hebben van een periode waarin hij daadwerkelijk beslissingen heeft kunnen nemen. Maar dat geldt niet meer voor het kwartaal juli, augustus en september. Dus de maanden 7, 8 en 9, juli, augustus, september, worden cruciaal voor een evaluatie over het beleid van Trump. En als de cijfers begin oktober, de economische cijfers op Wall Street, de winstcijfers van grote bedrijven, als die niet enorm meevallen en enorm positief zijn, gaat dat een zware aanslag doen. A, op de geloofwaardigheid van Trump. B, op de geloofwaardigheid van de Verenigde Staten als economische grootmacht. En dan ga je dus, naar mijn mening, absoluut terugzien hier in de Fear and Greed Index op Wall Street. Ik doe ook elke week eigenlijk bij de CryptoCoins podcast even verslag van de laatste AAII Sentiment Survey. Dat is een onderzoek dat elke week wordt gedaan onder beleggers over hoe bullish of hoe bearish ze zijn. En ik kan je nu al vertellen, de veranderingen sinds de vorige podcast zijn min of meer minimaal. Er zijn meer bearish beleggers dan bullish beleggers. Het aantal bearish beleggers op dit ogenblik is meer dan 41%. Dat was trouwens ook al bij de vorige podcast zo. Het was 41,9, nu is het 41,4, gaat nergens over. Maar het aantal bullish beleggers is 33%. Dus het aantal mensen dat bearish gestemd is, is groter dan het aantal mensen, en dat gaat voor beleggers, dat bullish gestemd is. En dat is natuurlijk nooit heel erg goed. Het feit dat er meer bearish dan bullish beleggers zijn, wijst er gewoon op dat het sentiment eerder negatief is dan positief. Opnieuw, op de korte termijn. Hoewel ik erbij moet zeggen, de financiële markten, de aandelenmarkten, daar verwacht ik ook voor de lange termijn niet echt spectaculair positieve ontwikkelingen. Dat kan simpelweg niet. En als Trump die tariffs serieus gaat opleggen, de kans is, nou, ik geloof bijna 100% dat het gaat gebeuren, want er is alleen maar uitstel van executie geweest. Zo begin juli wordt het spannend en het duurt niet meer zo heel lang. Dan ga je natuurlijk kelderende waarden hier op Wall Street zien. En houd dan ook heel goed natuurlijk de prijsontwikkeling van Bitcoin in de gaten op de korte termijn. Eerst vlucht iedereen panisch naar cash en pas daarna worden goud en Bitcoin weer gezien als safe havens. Ik vertel je waarschijnlijk niks nieuws. Dan nog heel eventjes de heatmap die ik er altijd bij pak. Dit is net omgekeerd. Want dit was een uurtje, twee uur geleden, toen ik deze podcast aflevering aan het voorbereiden was, was dit nog allemaal hartstikke rood. Dat is nu eventjes niet meer zo. Ik ben benieuwd hoe lang dat zo blijft. Oké, dit maar even bewaren. Maar op dit ogenblik zie je, het zijn ook geen spectaculaire ontwikkelingen. De meeste, het is 50-50. Kijk, Bitcoin speelt natuurlijk gewoon een rol. Bitcoin is op dit ogenblik 63%, of de waarde van Bitcoin vertegenwoordigt op dit ogenblik 63% van alles wat er aan crypto waarde is of totaal crypto vermogen in de markt zit. Dat laat ook al zien dat er geen sprake is van een altcoin seizoen of iets dergelijks. Bitcoin is gewoon te sterk. En als Bitcoin lichtgroen is, volgen veel altcoins oog. Er zijn al wel wat munten bij die op dit ogenblik in het rood staan. En de vraag is natuurlijk maar hoe lang dit zo blijft. De heatmap was rood toen ik de podcast opnam, is nu lichtgroen, maar houd hem heel goed in de gaten. Hoe zit het dan met de trend van de coins, de altcoins met name, ook gewoon alle munten die je met dollar kunt kopen. Dit is de CryptoCoin Scanner, zoals ongetwijfeld weten. En als we even de trend opvragen van de dollarmarkt, ik doe dat tegenwoordig op Bybit, omdat Binance steeds minder USDT-munten heeft. Het maakt niet heel veel uit trouwens hoor, qua waarde, maar dit is vanaf nu gewoon de appel die we met de appel gaan vergelijken. Dan zie je dat dit niet zo heel gunstig is. Dit was de vorige keer dat ik een podcast opnam, dat was op 3 juni. Zo gezegd, iets meer dan 2 weken geleden, was dit bullish. Toen was het net bullish geworden, geloof ik. Toen hadden we 40% bullish of zo. Oh ja, de week daarvoor was het 13%. Toen ging het naar 40% bullish. Nou, dat is nu niet meer zo. Inmiddels is de trend gedaald naar bearish. En flink ook, 43,8% bearish. En wat mij altijd opvalt, ik let er echt altijd ook op, en waar je wat mee zou kunnen doen, is het volgende. Als je kijkt naar de bullish top 10, dan zie je dat er, ik zal even trouwens de meldingen uitzetten, er zijn zat meldingen op het ogenblik om te traden. Kijk het nu een beetje uit, hè? Korte trades, zoals je mij in het café ziet doen, kunnen je best winst opleveren, maar blijf vooral niet te lang in een trade zitten, want voor ik het weet, gaan de prijzen weer naar beneden. Het gros van de markt is gewoon bearish. Kijk, de bullish trends, er is geen één chart 100% bullish, en bij de 10e plek zitten we al op 92,6%. Er zijn dus best veel charts voor dat marktpaar al bearish. Als je naar de top 10 bearish kijkt, ze zijn bijna allemaal 100%. 99,9 is bijna 100. Alleen een superkorte chart is dan bearish, de rest is dan bullish, de rest is bearish. Dus het gewicht ligt gewoon bij de bearish charts op het ogenblik. Daar wil je heel goed mee en voor uitkijken. Oké, tot zover eigenlijk alles wat ik in deze podcast met je wilde bespreken. Ik heb nog een hele korte mededeling voor je, maar ik had hem al even gedaan aan het begin van deze podcast. Er is een nieuwe podcast bijgekomen, dat is de Bitcoin Vandaag podcast. Die is compleet gescheiden van deze. Je vindt de Bitcoin Vandaag podcast dus met zijn eigen RSS feed, zoals het heet. Je vindt hem op Spotify, www.cryptocoiners.nl/bitcoin-vandaag/Spotify. Maar je vindt hem ook op Apple Podcast, je vindt hem op Substack terug en je vindt hem natuurlijk ook op YouTube terug. In die podcast behandel ik elke dag niet zoveel nieuws, maar met name de charts. Dus vooral een technische analyse gebaseerde podcast. Ik kijk naar de Bitcoin dagchart, de urenchart. We pakken het crypto rapportcijfer er even bij. En ik behandel nog een paar dingen die naar mijn mening relevant zijn om de prijsontwikkeling van Bitcoin goed in de gaten te houden. Ik hoop dat je die podcast ook leuk vindt om naar te luisteren. Het is trouwens audio only, dus geen charts in beeld. Dat heeft één voordeel. Hij is supersnel klaar elke dag. En hij heeft ook een nadeel. Je ziet geen charts, maar ik probeer ze zo goed mogelijk uit te leggen in die relatief korte podcast. Hij duurt maar tussen de 5 en 10 minuten per aflevering. Als je die podcast interessant vindt, dan zie ik je daar graag als luisteraar ook. Voor de rest wat deze podcast betreft, like hem, subscribe hem. En als je op dat belletje drukt, dan krijg je ook meldingen van ons wanneer er weer een nieuwe podcast voor je beschikbaar staat. Ik spreek je snel weer met of een nieuwe aflevering van deze CryptoCoins podcast, de andere Bitcoin Vandaag podcast of misschien in het CryptoCoins Café waarin we live gaan traden. Tot dan, happy trading, dag.